leven van een christen is minder evident dan je denkt. Waar heeft hij het nou over? Heeft dat met de preek te maken? Wel, ik moet eerlijk bekennen dat ik gisteren mij zat af te vragen van... Sommige mensen in onze kerk hebben vrijdagavond, zaterdagavond en deze morgen... ervoor gekozen om samen te komen en een stuk onderwezen te worden. En dan dacht ik van, is het eigenlijk wel verstandig om drie keer na elkaar, of om dan een preek te geven, en dat mensen dan drie keer na elkaar iets krijgen. En vanmorgen dacht ik van, het leven van een christen is minder evident dan je denkt. Want niemand staat erbij stil van, ik heb gisteren al gegeten, of ik heb vanmorgen al gegeten, dus ik zal maar eens een maaltijd overslaan. Dat doen we niet. We vinden het heel vanzelfsprekend dat ons lichaam, wat we er binnensteken, op een of andere manier verteerd krijgt, en dat we een paar uur later weer honger hebben. Waarom is het leven van een christen minder evident dan je denkt? Wel, dat je zelf verantwoordelijk bent voor de vertering van je geestelijk voedsel. Dat als je niet oplet, dat je alleen maar zit te eten en te eten en te eten. En als je er niks mee doet, ja, dan heeft het eigenlijk niet zo heel veel zin. Dus ik vind het bijzonder dapper van degene die hier al drie keer, drie dagen na elkaar ervoor gekozen hebben van dit is wat we willen, dit is wat we verlangen. Hoedje af voor jullie. Ik heb geen hoed mee, maar ik heb er wel één. Goed, we gaan... Je kunt het raden, opnieuw naar Petrus, de brief van Petrus. En we komen stilaan aan het eind. Soms vraag ik me af, van, is dit een goede manier van preken? Je doet een preekreeks, maar je doet er dan 3 maand over of 4 maand. Maar aan de andere kant denk ik, van, zeker als je het een beetje bijhoudt, van... Goh, Gods woord is rijker dan je denkt... niemand zal ooit, ook als hij een brief krijgt, hem in 10 keer of in 10 stukjes lezen of plikprok uit de brief iets eruit halen wat hij interessant vindt om te lezen. Nee, we willen graag iets doorlezen en verbanden leggen en begrijpen van hé, wat hij daar zegt, heeft hij daar ook al eens gezegd? Zouden die 2 dingen elkaar kunnen aanvullen? Dus ik ben zelf wel bemoedigd door eens doorheen een heel boek te gaan voor de 2e keer nu al. Dus we zitten in hoofdstuk 5. En het is de voorlaatste preek over Petrus. Ik zeg niet dat ik nooit meer over Petrus zal preken, maar ik heb al in gedachten wat de volgende zal zijn. Maar vandaag wil ik stilstaan bij de eerste 7 versen van de eerste brief van Petrus. Ik lees uit de NBV. Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht, niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Tot zover. We komen stilaan aan het eind van de brief van Petrus. En ik wil nog 1 vers even noemen, wat ik volgende keer ook nog wel zal aanhalen. Maar wil ik ook nog even vers 12 lezen. Dus 1 Petrus 5 vers 12. Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven om uw moed in te spreken. Dat is het doel van Petrus met zijn brief. Om uw moed in te spreken. Maar als je de brief eens goed gaat gaan lezen, dan denk je van, wat? Moed inspreken? Petrus, weet je wel wat je allemaal gezegd hebt? In hoofdstuk 1, vers 6, het is niet zo erg als je bedroefd bent door allerlei beproevingen. En in vers 24, leven in het vlees is als een bloem die verwelkt. En in hoofdstuk 3, vers 17, het is beter te lijden als je goed doet. Hallo, bemoedigen? Of, burgers van een koninkrijk hier op aarde, wees de overheid onderdanig. Slaven, wees uw meester onderdanig. Vrouwen, wees uw man onderdanig. Hallo, bemoedigen. Petrus, waar heb je het over? Dit klinkt niet echt als muziek in de oren. Soms, meestal, af en toe. Je merkt eigenlijk, als je de brief van Petrus gaat lezen, dat het leven van een christen zijn eigen logica heeft. Zijn eigen kenmerken heeft. Dat je eigenlijk meer en meer ontdekt van, het is eigenlijk niet verwonderlijk dat mensen die geen christen zijn, er niks van snappen. Niet snappen wat we doen en waarom we dingen doen of dingen niet doen, ze snappen er niks van. En eigenlijk moeten we zelf ook vaak bekennen van, we snappen er ook niet altijd zelf veel van. Petrus wil ons bemoedigen en met die bloemlezing van die paar dingen die ik genoemd heb uit de brief, denken we ook van, hallo, ik heb wel andere dingen nodig om bemoedigd te worden. Toch zijn ze er ook. De echte bemoedigingen die ons hart aanspreken. In het eerste hoofdstuk, vers 4. We zijn uit de dood wedergeboren tot een levende hoop. Hetzelfde hoofdstuk, vers 25. Gods woord duurt voor eeuwig. Hoofdstuk 2, vers 9. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Wij zijn het volk van God. Bemoediging. Dat is het doel van Petrus met zijn brief. Nu, ik ben bewust bij vers 1 beginnen lezen in hoofdstuk 5. En ik dacht van, wat moet ik hiermee? Normaal gezien had Ralf hierover gesproken. En dan was ik benieuwd, wat ging je met die eerste drie versen doen? Een exclusieve preek houden voor Roger en voor mezelf? Of voor iemand anders in de gemeente? Of meerdere onder jullie die, ja, ooit misschien ouds te worden of hopend te worden of wat dan ook. Is dat de bedoeling? Ik voel me niet vrij om hierover te spreken. Dus als je het niet erg vindt, Roger, lees het eens na voor jezelf. Ik heb het voor mezelf ook nagelezen. En ik zie het voor mezelf als een spiegel die ik af en toe wel eens mag uithalen. Oproep tot de oudsten. Dus ik ga het er niet over hebben. Ik ga het niet hebben over vers 5. Jongeren die opgeroepen worden om de oudsten onderdanig te zijn. Daar ga ik ook niet over hebben. Ik wil stilstaan bij vier aspecten van vers 5, 6 en 7. Ik wil een aanmoediging, een oproep tot jullie richten vanuit dit woord. Ik wil een waarschuwing geven. Ik wil jullie tonen hoe Petrus ons uitdaagt op welke manier we de aanmoediging en de oproep kunnen realiseren. En ik wil jullie vanuit deze tekst ook oprecht bemoedigen. Het eerste, de aanmoediging. Tot wat roept Petrus de christenen op? Tot wat roept hij mij op? Vers 6. Onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag. In de NBG staat het er nog wat krachtiger. Vernedert u voor God. Onderwerpt u, dat klinkt, ja, wat softer. Onderwerpt u is al, roept al, als jij tegen iemand zou zeggen, ik wil dat u aan mij onderwerpt, dan gaat er flink wat stekels recht staan. Maar zo staat het in de NBG. Onderwerpt u aan God. En dat is vaak de worsteling die we waarschijnlijk allemaal ooit eens meegemaakt hebben, of velen van ons toch, voordat je christen was. De worsteling om je te willen of te durven onderwerpen aan God. Dat is de uitdaging waar je vroeg of laat tegenaan botst. Van, wil ik mijn eigen gedachten loslaten? Wil ik mijn eigen goesting loslaten? Wil ik mijn eigen vragen loslaten? Ben ik bereid om mij te onderwerpen aan God? Maar Petrus schrijft deze brief aan christenen. En ook zij hebben de uitdaging en de oproep: onderwerpt u aan God. En waarom zou Petrus dat vragen? Waarom daagt Petrus de christen daartoe uit? Wel, als je uitgedaagd wordt om op een God welgevallige manier om te gaan met lijden, als je uitgedaagd wordt om een onderdanige houding te hebben, als je uitgedaagd wordt, zoals in vers 5 staat, om elkaar nederig te benaderen, dan lijkt het mij eigenlijk logisch dat Petrus zegt van: het beginpunt daarvan, de wortel daarvan, het fundament daarvan, van al die houdingen, is dat je je onderwerpt aan God. Dat vond ik zo mooi. Ik heb niet de tijd of niet de vrijheid genomen gisteren om zelf te zeggen tegen Wim wat jullie hebben kans gekregen om wat dingen te noemen. Wat mij is bijgebleven is dat Wim zei van: er komt een moment, en Amanda zei het ook, er komt een moment in je leven als christen dat je ervoor kiest om te stoppen om tegen God te vechten. Je houdt op om tegen God te vechten. Je houdt op om de waaroms te blijven gooien. En je leert om je te onderwerpen aan God en te onderwerpen hoe Hij het leven voor jou organiseert. Dus dat is de oproep, aanmoediging, opdracht die Petrus ons voor de voeten werpt. En eigenlijk hebben we in Jezus een perfect voorbeeld. Want hoe vaak heeft Jezus niet gezegd van: ik doe wat de Vader mij vraagt om te doen. Ik spreek de woorden die de Vader mij geeft om te spreken. We hebben eigenlijk een heel mooi voorbeeld in Jezus van precies diezelfde houding van: mijn hele leven is compleet onderworpen aan de Vader. What would Jesus do? De armbandjes. Is een oproep om, zoals gisteren ook naar voren kwam, om trager te gaan wandelen en God de kans te geven om jou nederig te maken, om jou in situaties waar je voor staat niet overhaast te gaan beslissen en kiezen, maar om te zeggen van: God, ik wil nederig zijn voor u, welke weg wilt u dat ik ga? Nu, Petrus motiveert die opdracht op verschillende manieren. Hij motiveert die opdracht beetje onrechtstreeks via een waarschuwing, maar ook via bemoedigingen, daar kom ik op het einde op terug. Maar hij motiveert de oproep: onderwerpt u aan God, motiveert hij eigenlijk met een waarschuwing. Die lezen we in op het einde van vers 5. Eerst zegt hij dat de jongeren zich moeten onderwerpen aan de oudsten, dat we in de omgang met elkaar ons altijd als de minste moeten gedragen. En dan staat er: want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Dus een van de motivaties om je te onderwerpen aan God is van: je wil God toch niet als tegenstander in je leven, of wel? Je wil toch niet een leven gaan leiden waarvan je gaat merken op den duur van: ik heb God tegen mij. God keert zich tegen de hoogmoedigen. En er zijn heel veel plaatsen waar de Bijbel ons waarschuwt voor hoogmoed. Ik hoefde ze zelf niet op te slaan, maar ik wil ze toch even gewoon 3 bijbelstukjes aan jullie lezen. Deuteronomium 8, vers 13 en 14. Deuteronomium 8, vers 13 en 14. Het is een moment waarop Mozes in de naam van God het volk waarschuwt van: straks kom je in dat land en dat land zal prachtig zijn en jullie zullen overwinningen behalen en jullie zullen een goed leven leiden. En wat staat er? Wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heere uw God vergeten. God waarschuwt van: als je gaat denken van: ik heb het allemaal wel goed op een rijtje, niks kan meer stuk, dan waarschuwt God voor die hoogmoed. In Jeremia hoofdstuk 13, Jeremia 13 vers 10, daar staat: dit verdorven volk, dat weigert naar mijn woorden te luisteren, dat zich laat leiden door zijn koppige hart en achter andere goden aanloopt, dat hen dient en zich voor hen neerbuigt, zal als deze gordel worden die nergens meer toe dient. In Spreuken 28, vers 26. Spreuken 28, vers 26. Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas. Wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar. Ik heb niet de tijd kunnen nemen, en misschien moet ik het wel eens doen. Ik weet ook niet of het heel zinvol is. Maar ik vraag mij af hoeveel moeilijke momenten ik al in mijn leven heb gehad, omdat God tegen mij zegt, de hoogmoedigen, daar word ik een tegenstander van. Dat God misschien dingen moeilijk laat lopen, je misschien laat vastlopen, omdat er trots in je hart is. En dat je eerst een heel moeilijk proces doorheen moet, om te leren nederig te worden en dan weer verder te kunnen. Ik vermoed dat er vaak van die momenten zijn dat God mij zou kunnen aanwijzen van, had je toen een nederig hart gehad, dan waren dingen anders gelopen. Je zou je de vraag kunnen stellen als je 1 Petrus hoofdstuk 5 leest van, maar hoe gaat dat? Ik denk dat het goed is om je die vraag te stellen. Als de Bijbel je tot iets uitdaagt, dat je je heel concreet probeert af te vragen van, maar wat betekent dat nu praktisch? U voor God vernederen. Hoe doe je dat? U vernederen voor God. Moet je 10 keer per dag gaan op je knieën gaan zitten en gaan buigen? Is het dat wat betekent u vernederen voor God? Moet je af en toe eens in zak en as gaan zitten en door de stad lopen? Moet je jezelf pijnigen en zelf kastijden om u te vernederen voor God? Is dat de weg? Eigenlijk helpt de grondtekst ons om te weten wat Petrus bedoelt. En er zijn eigenlijk bijzonder weinig vertalingen die precies beschrijven zoals het er eigenlijk in de grondtekst staat. Eigenlijk staat er het volgende. Ik ga beginnen bij vers 6 en ik maak dan direct een sprong naar vers 7. Maar ik neem alleen het eerste stukje van vers 6. Er staat dus, onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan maak ik een sprong naar vers 7, maar er ontbreekt een woord. Dus ik ga nu gewoon doorlezen. Onderwerpt u dus nederig aan Gods gezag door uw zorgen op hem af te wentelen. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Dus hoe leert je u onderwerpen aan Gods gezag? Door uw bekommernissen aan God te geven. Door te zeggen van God, al mijn zorgen, we hebben daar liederen over, hè? Al mijn zorgen breng ik bij u. Wordt de opdracht er makkelijker door? Ja, ik ga niet doen wat Roger gedaan heeft, van mensen vragen van hun hand is op te steken. Vindt u dat makkelijk om uw zorgen op God te werpen? Ja, soms wel, soms niet. Hangt er een beetje van af waarschijnlijk, wat er allemaal gebeurt, van wie de zorgen komen, of van wat de zorgen komen. Maar de lezer van het boek van Petrus, mensen die geconfronteerd werden met lijden, mensen die geconfronteerd werden met onverdiend lijden, mensen die uitgedaagd werden om onderdanig te zijn, en ik denk als een slaaf uitgedaagd werd om onderdanig te zijn aan zijn meester, dat dat niet altijd een evidente zaak was om dat te doen. Tegen die mensen zegt hij, niet alleen onderwerpt u aan God, maar werp al uw zorgen en bekommernissen op hem. En ik merk als ik, het lukt mij niet altijd zo heel goed, maar als ik zou moeten samenvatten van, in wat is mijn gebedsleven anders nu dan jaren geleden, dan denk ik dat God mij dit aan het leren is. Om veel meer, veel frequenter, en desnoods 10 keer voor hetzelfde, mijn zorgen en bekommernissen op hem te werpen. En te zeggen van God, ik heb het echt nodig dat u in dit aspect van zorgen die ik heb, dat u voor mij zorgt. Dus daarom vind ik het zo mooi om af en toe iets te lezen wat mij zegt, van, ja, maar die tekst is eigenlijk nog mooier dan je denkt als je hem in het Nederlands leest. Onderwerpt u aan God door uw zorgen op hem. je zou je de vraag kunnen stellen, bestaat er een verband tussen de waarschuwing en de manier waarop? Bestaat er een verband tussen de waarschuwing voor hoogmoed en de oproep om je zorgen bij God te brengen? Is er een verband of is er geen verband? Zijn hoogmoedige mensen in staat om hun zorgen op God te werpen of niet? Hangt er een beetje vanaf, hè? Als je voor een onzekere toekomst staat en je kent God niet, of je bent niet helemaal zeker of God wel aan jouw kant staat, hoe ga je dan om met een onzekere toekomst? Je bent ofwel geneigd om te zeggen van, wilskracht trekt er mij wel door. Maakbare toekomst. Ik kan de toekomst maken. Ik zal er wel voor zorgen dat het in orde komt. Ofwel heeft onzekere toekomst het omgekeerde effect bij jou. Je wordt onrustig, je wordt onzeker. Je weet niet wat je moet doen. Dat we bij de eerste houding kunnen zeggen, dat is hoogmoed als je denkt dat je het allemaal zelf in handen kunt hebben, dat vinden we vrij logisch. Het klinkt moeilijker te verteren om te zeggen van iemand die onrustig is en onzeker is, is eigenlijk een stuk hoogmoedig. Want hij beseft wel van, ik kan het niet, het lukt mij niet. Maar evengoed lukt het hem ook niet om te zeggen van, God, ik geef het bij u. Ik leg het bij u en ik laat het los. Een stukje hoogmoed schuilt daar toch een beetje in. Dus in die zin, God wederstaat de hoogmoedige en onderwerpt u aan God door uw zorgen op hem te werpen, hebben toch iets of wat met elkaar te maken. Maar ik had jullie beloofd om jullie meer motieven te geven waarom je je moet onderwerpen en mag onderwerpen aan God dan alleen maar de waarschuwing. Ik hoop dat je dat, die uitdaging wil oppakken, niet alleen omdat je God niet tegen jou wil hebben. Je wil graag toch nog wat meer hebben om aangemoedigd te worden, om je zorgen voortdurend bij hem achter te laten. En Petrus geeft ons in dit stukje 3 fantastische bemoedigingen die je uitdagen om je zorgen op hem te werpen en je dus te onderwerpen aan God. Het eerste vind je in het laatste stukje van vers 5. We hebben er net gelezen, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij genade. Aan de nederigen schenkt hij genade. Ik moest denken aan een psalm van David, waarin hij zijn eigen ervaring beschrijft. In psalm 28 schrijft David, op hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Op hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Psalm 28, vers 7. Precies wat Petrus hier zegt. De nederigen ontvangen genade van God. Bemoediging nummer 1. Motivatie nummer 1 om je te onderwerpen aan God. Motivatie nummer 2, het laatste stukje van vers 6. Onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Ik ga het even lezen in de NBG-vertaling. Het staat er net iets anders en daardoor wordt het ook weer wat rijker als je de twee vertalingen bij elkaar legt. 1 Petrus 5, vers 6. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Opdat hij u verhoge te zijner tijd. Op zijn tijd zal God u verhogen. Dat is de belofte die God u geeft. Hij zorgt voor u. Dat is het volgende. Maar hij zal u verhogen op zijn tijd. En wat is zijn tijd? Dat hebben we gisteren mogen proeven in het getuigenis van Wim en Amanda. Zijn tijd kan soms een hele lange tijd zijn, voor je het gevoel hebt van, God zorgt voor mij. God staat aan mijn kant. God is niet een tegenstander, maar staat aan mijn kant. Trouwens, Roger, en ook voor mezelf, voor ons betekent op zijn tijd iets heel bijzonder, want over de oudsten staat er geschreven, en wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Dus we moeten er niet op hopen om eer en roem te krijgen hier op aard. Voor ons en voor anderen misschien ook later. Komt de eer op zijn tijd pas als Jezus terugkomt. Dus, maar dat is wat Petrus wil benadrukken. God zal u verhogen op zijn tijd. En de laatste motivatie heb ik al even verklapt. Hij zat in het tweede stukje van vers 7. Door al uw bekommernissen op hem te werpen, vernedert u zich voor God, want hij zorgt voor u. Heb je meer motivatie nodig om je bekommernissen op hem te werpen? Ik hoop van niet, want ik heb er niet meer. Er staan er niet meer in deze brief. Je gaat het hiermee moeten doen. Dat je genade ontvangt van de Almachtige. Dat hij u op zijn tijd zal verhogen. Dat hij voor u zal zorgen. En dat hij dat zal doen, zoals in de NBG staat, met de machtige hand van God. Als je het in de Bijbel gaat gaan lezen, wanneer dat beschreven staat, dan gebeuren er best wel indrukwekkende dingen als God met zijn machtige hand iets doet. Als hij zijn volk uit Egypte heeft geleid, heeft hij dat gedaan met zijn machtige hand. Als hij zijn volk heeft beschermd en overwinning heeft laten hebben over machtige vijanden, dan was het de machtige hand van God die dat heeft gedaan. Dus in die zin vind ik het eigenlijk best wel veilig om uitgedaagd te worden, mij te vernederen onder de machtige hand van God. Dus de uitdaging die ik jullie geef is: maak deze oproep van Petrus, maak deze bemoedigingen tot iets van je eigen hart. Vertrouw op God. Hoe kan ik het anders zeggen wat Petrus hier bedoelt? Vertrouw op God, vertrouw op zijn almacht. Vertrouw op zijn wijsheid, vertrouw op zijn goedheid, vertrouw op zijn zorg. En wat ik eigenlijk wil zeggen is geloof. Wat is geloof anders dan dat? Dan dat je vertrouwt op God. Dat is de eerste oproep die ik jullie voor de voeten gooi via deze tekst. Vertrouw op God. En het tweede, heel simpel, is werp je zorg op hem. Amen. Dat was een moment stil zijn. God, de Petrus die deze brief heeft geschreven, heeft ooit in zijn leven gezegd: Heere God, naar wie zouden we gaan? Alleen u hebt woorden van eeuwig leven. Ik kan dat alleen maar beamen, Heere God. U alleen hebt woorden van eeuwig leven. U alleen hebt woorden van troost. U alleen hebt het gezag, en wil ik het gezag geven, om te besturen en om te bepalen hoe mijn leven moet gaan. U hebt het recht om te zeggen wat u belangrijk vindt in mijn leven en wat niet belangrijk is. U hebt het recht, Heere, om voor mijn leven te zorgen, want wie beter dan u kan dat doen? Wie beter dan u heeft de wijsheid om te bepalen wat goed is voor mij vandaag en morgen en volgende week en alle dagen die u mij nog geeft? Heer, ik vertrouw mij toe aan u, aan uw goedheid, aan uw machtige, krachtige hand, aan uw zorg. Dank u wel. Amen.
Dankjewel Geert, dankjewel Petrus, zou ik mogen zeggen. Ik wil een ander slotlied zingen dan eigenlijk aangekondigd staat. Moet ik even zoeken waar het staat. Lied 394 wil ik graag met jullie zingen. En ik stel voor dat we ook gaan rechtstaan bij dit lied. 394, ja. Voordat we de collecte laten plaatsvinden. Wim, mag ik jou nog eens vragen om de collecte te...
vrede, zij u van de Vader, als u zich ontledigt, verzadigt hij u. Genade en vrede, zij u van de Vader, als u zich ontledigt, verzadigt hij u.
Laten we samen de zegen van God vragen. Ja, machtige Heer en God, we bidden u zegen, Heer, over onszelf, over onze broers en zussen, over elkaar, Heer. We bidden dat we, Heer, door u geleid mogen worden, Heer, om onze zorgen op u te wentelen, om onze vertrouwen op u te stellen. Meer dan vandaag, Heer, meer dan gisteren, meer dan vorig jaar, Heer. Dat we u meer zouden toebehoren en meer met u zouden spreken. Dat we meer de reflex hebben, Heer, om de dingen in ons leven aan uw voeten neer te leggen, Heer. Want aan uw voeten, daar is het goed, Heer.